Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in een volgende, nogmaals extra uitzending van De Rots in de Branding naar aanleiding van deze coronacrisis. Ondertussen bevinden we ons reeds een volle 3 weken in een semi-quarantaine en sommigen volledig afgesloten. En zijn we al gaan horen in verschillende milieus en bij verschillende mensen hoe de situatie er is. Voor vandaag, bij de aanvang van deze goede week, kan u horen naar 2 getuigenissen. Trouwens, fervente luisteraars van onze radio. Verpleegster Ilse, werkzaam in het ziekenhuis in Herentals, en de alleenstaande Marie-Madeleine uit Sint-Pieters-Woluwe bij Brussel. We gaan eerst luisteren naar verpleegster Ilse. De telefonische kwaliteit was wat minder goed, maar toch, ik hoop het, voldoende. Beste Ilse de Voogd, ik dank je heel hartelijk om even aan de telefoon te komen voor onze luisteraars. We zijn volop in de goede week. Jij bent verpleegster, heb ik gezien, in het AZ van Herentals. Nu, ik stel voor dat je jezelf eventjes voorstelt aan onze luisteraars.
Goedendag, luisteraars. Vooral alle mensen die al zo lang alleen zitten. Wou ik eventjes een beeld geven uit mijn leven nu, in deze speciale tijd. Ik werk als vroedvrouw in het ziekenhuis van Herentals. En ik ben 56 jaar. En ik ben getrouwd en wij hebben 3 kinderen. Waar van 1 de jongste dochter die nog thuis woont. Voor de rest probeer ik eigenlijk in mijn beroep nu zo goed mogelijk de mensen te begeleiden in deze moeilijke tijd.
In de materniteit word je misschien niet direct geconfronteerd zo met coronapatiënten, maar ik veronderstel dat jullie toch die veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Ik dacht, in gans het ziekenhuis, alle afdelingen, moeten die zich speciaal beveiligen?
Ja, dat klopt wel. Zoals de virus zich verspreidt over jong en oud eigenlijk, wordt er echt door het ziekenhuis alle hens aan dek geplaatst om alles zo veilig mogelijk te maken voor iedereen. Zowel voor degene die de zorg moeten verlenen als voor de patiënten die bij ons terechtkomen, de jonge moeders. Het is een beetje zo dat ziekenhuis breed echt ongelooflijke inzet heeft gecreëerd om alles zo goed mogelijk te leiden. Dus te zeggen, bij ons op de verloskamer is er een speciale verloskamer klaargemaakt voor in geval moest er een moeder met hoge koorts of heel ziek toch moeten bevallen, omdat dat verder moet gebeuren. Nou, die wordt ze dan opgevangen, ook in een afgesloten deel van de materniteit. En daar hebben we nu een speciale vroedvrouw die eventueel wordt opgeroepen, ook 's nachts, als iemand zich aanmeldt om zo weinig mogelijk besmetting naar gezonde mensen te voorkomen eigenlijk. Dus iedereen, we hebben een wachtteam en we zijn met 30 collega's, dus iedereen springt in indien het moest voorkomen dat iemand besmet is. We worden eigenlijk, we krijgen ook via het ziekenhuis mails met updates, een soort ziekenhuiskrant waar echt de laatste berichtgevingen altijd in vermeld staan, zodat we echt accuraat kunnen te werk gaan altijd. We krijgen materiaal om ons te beschermen. een goede handleidingen toe ook om zo goed mogelijk aan twee kanten te beschermen. Zowel de mensen die niet ziek zijn en degenen die ziek zijn toch de goede zorg te kunnen geven.
Nu, die beschermingsmaterialen, dat is een soort van helm, heb ik gezien?
Ja, dat is een soort groot scherm zo.
Ja.
En mondmaskers, dat zoveel mogelijk de kleine speekseldeeltjes, dat die zeker niet ons zouden besmetten hè, bij de geboorte, omdat de moeder toch serieuze krachten moet gebruiken. En ze gaat dan zelf ook wel een masker op hebben, maar het wordt toch wel echt heel intensief. Alleen ze zorgt dat we veilig kunnen werken. Het is een beetje een astronautgevoel als je er rondloopt, maar alles het goede doel een beetje.
Maar als je dan van de ene kamer naar de andere gaat, moet je dan alles veranderen?
Nee? Ja. Dus eigenlijk, de gang wordt beschouwd als ruim. En je komt in de kamer en je krijgt dan, je moet je omkleden eigenlijk. De schorten, maskers, handschoenen.
Ja.
Dus het is intens wel om het allemaal te kunnen doen. Maar we blijven flauwen en we doen dat ook. Nu, houd vasthouden, we hebben eigenlijk nog maar, we hebben alles goed voorbereid. En ik heb zelf eigenlijk nog niet echt iemand heel smoorziek geweten. Nee. Wel gewoon preventief al een beetje een moeder, maar voor de rest nog niet echt iemand die duidelijk heel ziek was. En we hopen dat dat niet gaat komen.
Bij een bevalling, de vader mag erbij zijn en nadien dan, de eerste twee dagen, enkel de vader dan?
Ja, er zijn afspraken in het ziekenhuis. Eens dat als de papa niet ziek is en de moeder eventueel wel, dat ze proberen eigenlijk de besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan. Er zijn mensen die uit hun eigen, als er nog kindjes thuis zijn, zeggen van, ik zie u overmorgen terug, of dan wordt er gezorgd dat de moeder echt apart is en dat ze elkaar wel bij de bevallingen kunnen bij zijn, maar dan via telefoon elkaar kunnen horen. Hè. En als er iemand komt bevallen, is het ook een beetje zo, de papa en de mama die nu komen bevallen, ook zijn ze gezond, van zo weinig mogelijk het over en weer lopen te voorkomen. Dus ze moeten eigenlijk alles bij hebben en ze kunnen met tweeën daar blijven met hun gerief en ze komen niet uit de kamer eigenlijk.
Er is begrip vanwege de patiënten voor de situatie? Of?
Ja, ik vind de mensen komen binnen en ze weten dat babyke moet geboren worden en ik vind dat de doorsnee koppeltjes, dat die we willen staan voor dat pasgeboren nieuw leven. Die hebben die tegenwind, maar toch gaan ze zorgen dat er een veilig nest wordt. En ik vind dat opvalt hoe moedig dat die jonge mensen deze periode ook aanvatten. Dat vind ik dat dat echt frapperend is. Dat er die must van dit moet gebeuren en we moeten er staan. Dat je dat echt ziet leven onder die koppels. Ja. Dat maakt echt een indruk op mij. Je hebt wel eens iemand die een beetje bang is, maar dat is anders ook wel. En nu vind ik dat dat echt opvalt, hoe moedig dat die koppels zijn, die dat nieuw leven willen geven en beschermen. Dat viel me echt op de laatste week. We proberen de hospitalisatieperiode echt als mogelijk is zo kort mogelijk te houden. En de mensen, die doen dat ook wel. Gewoonlijk blijven eerst de kindjes drie nachten. En het is wel, als ze zich goed voelen, dat ze echt wel eventueel een beetje naar polyclinisch bevallen. Een beetje ene nacht eventueel en dan toch een beetje aanstaat te maken om naar huis te gaan.
Rappers.
Omdat ze thuis opgevangen worden. Door vroedvrouwen die daar goede zorgen geven en die hun baby komen wegen en dat ze weten dat de voeding goed lukt en zo. Natuurlijk wel een grote opdracht voor ons. Hè.
Algemeen zo de sfeer in het ziekenhuis. Ik veronderstel dat je getuigenissen hebt van collega's die dan wel rechtstreeks geconfronteerd worden met coronapatiënten?
Wel, het is zo. Ik werk altijd met de nacht. Dus wij weten wel dat intensieve zorgen, we weten wel dat daar alle hens aan dek zijn. Maar persoonlijk met de mensen daar hebben wij niet echt contact. Alleen desnoods met de telefoon. En de mensen van de spoed, die, we worden eigenlijk, als we moeten beginnen werken, worden we gescreend. Dus te zeggen, we komen binnen langs een aparte ingang, er worden korte vragen gesteld en er wordt temperatuur gemeten en u krijgt een masker mee indien nodig of... Als er iets zou zijn en te bevelen aan eventueel van extra nog eens de temperaturen twee keer gedurende de nachtshift van 9 uur. Dus voor de veiligheid eigenlijk wordt er wel echt op toegezien. En de andere collega's, mijn vroedvrouw-collega's, ik zie dat ze wel moedig zijn, maar het leeft natuurlijk... die ongerustheid die eigenlijk overal een beetje heerst. Het is zo, er zijn heel veel mensen die een heel gepland leven hebben en die zich verzekeren voor 101 dingen. En hier staan wij dus machteloos tegenover en je weet ook niet waar is het einde. Dat is voor iedereen zo. Mm-hmm. En dan probeer ik, dan heb ik wel mijn geloof in de zin. Het is zo dat ik steeds naar het ziekenhuis rijd. Ik ben daar ongeveer een half uurtje op voorhand. En dan heb ik net het geluk dat ik het avondgebed kan meevolgen in mijn auto. Op Radio Maria. En dat probeer ik echt mee te volgen. Ik heb dan ook dat getijdengebed op mijn appje, op mijn telefoon. En dan probeer ik echt dan mee luid op in mijn auto te zeggen. En dan bieden ze ook voor de mensen die 's nachts moeten werken. En dat geeft mij, ook al is het soms dat je denkt, wat gaat het allemaal zijn? Je hebt angst. Dan krijg ik zo, je weet, je bent altijd bij ons, bij mij. Als gelovigen weten, ik stap uit een auto en hij gaat met mij mee in die nacht. En ik geloof dat hij, als ik hem nodig heb, ik kan hem altijd dat vragen, zo, van... Jezus, wil jij mij helpen hier? Als ik een bevalling ga doen, dan weet ik, terwijl we ontwachten zijn op de volgende wee, dan bid ik met onze vader en ik vraag, help mij. Help ons hier, dat hier weer een vreugde voor iets kan zijn. Of als het moeilijk is, voor steun. Dat blijf ik eigenlijk altijd doen. Natuurlijk sta ik daar in het ziekenhuis, ik ben medelijden met mensen die niet gelovig zijn, omdat dat zoveel steun geeft. Dat geeft mij, dat geeft mij de moed om toch altijd te blijven komen en niet te verstijven in die angst. Zo. Ik denk zonder mijn geloof dat moeilijk zou, wel moeilijker zou zijn. Ja, dat denk ik wel.
In het ziekenhuis is er ook een initiatief geweest van een bedrijf ook?
Ja. Dat was, we kregen s'nachts in de ijskastonder van, dat was van de Wingert, een restaurant in de buurt. En de verpleegsters werden eigenlijk echt verwend met het lekker eten dat in de ijskast stond, dat we dan toch konden opwarmen. En dat je denkt, oh, dat is toch zalig, dat die restaurants dan misschien moesten het anders weggooien of niet. Ik weet het niet, maar het was er wel allemaal. En dat blijft komen, een lekker warm soepje, witloof in kaassaus dat we konden opwarmen, dat je echt voelde van, hoe mooi is dat. in het ziekenhuis ook, in dat krantje, proberen dan te, kinderen tekeningen te laten maken, extra te zorgen voor mensen die apart liggen, die niks meer, niet echt met een buitenwereld in contact komen, van die toch te animeren met extra, spelletjes of iets waar ze, toch een beetje wat tijd verdrijven, dat ze hun toch wat komen, eens even niet fixeren op hun ziek zijn of op hun alleen zijn, zo. Dat is, dat vond ik ook wel knap, dat ze er mee bezig zijn, zo.
Mooi. Je sprak van, je hebt een gezin, je hebt nog één dochter thuis. Hoe beleven jullie de zondag?
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben gelovend. Dat wil zeggen, onze kinderen zijn gedoopt. Maar zoals bij heel velen, dat is allemaal een beetje verwaterd, stilletjes aan. We zijn verhuisd in juni en ik heb het geluk niet in onze nieuwe parochie gelezen dat er ook in de week misvieringen waren, dinsdag en donderdag. En dat heb ik eigenlijk altijd kunnen doen tot we niet meer naar de kerk konden gaan. Ja, ik doe dat wel alleen. Ze laten mij hier vrij. Ze zeggen, ja mama, doe jij dat maar. Dat is... En ja, ik kan dat ook niet forceren. Mijn man en ik, als ik hem vraag, wij bidden wel samen met onze vader of een weefje groet. Maar ik zelf probeer wel via Radio Maria mee te bidden. Ja, de rozenkrans probeer ik. Dat ik dan, als ik stil moet zijn met mijn oortjes, 11:30. Maar dat is echt niet... Mijn kinderen en mijn man laten mij dat doen, maar... Natuurlijk
niet zo gemakkelijk, maar het gaat. Nu, heb je nog een boodschap naar onze luisteraars? We zijn nu in het begin van de Goede Week.
Ik zou willen zeggen aan alle luisteraars, ik zie vooral Gods aanwezigheid in een vriendelijk woord op het juiste moment. Een kleine blijk van liefde, van je echtgenoot, een buurman, een mevrouw in de winkel, een glimlach op straat. En bijvoorbeeld ook in een wijs inzicht. Dat je plots ontvangt in een dringende situatie, daar ziet vooral onze Godse medeleven in. Maar wat ik vooral zou willen zeggen, is dat je vooral moet kijken naar wat je nu nog wel hebt. Wat er nog wel allemaal kan. We hebben bescherming, we hebben telefoon, we hebben familie die aan ons denkt, die misschien voor de raam komt wuiven. Wat zo belangrijk is, we hebben verpleegsters die toch zorgen dat er eten is, of mensen in de keuken die toch blijven zorgen dat iedereen zijn eten kan hebben. Dat er propere lakens komen in de woonzorgcentrum, in de bejaardentehuizen. Dat we Radio Maria hebben, dat we toch nog kunnen blijven luisteren. Want dat is er wel nog allemaal. En dat denk ik dat heel belangrijk is. Dat je vooral niet moet zien maar wat niet meer kan, maar wat we wel allemaal nog wel hebben. Wel voor elkaar kunnen betekenen. Dat denk ik.
Ja, ja. Beste Ilse, mag ik je zeer hartelijk danken voor dit gesprek en ik wens je nog een mooie goede week in de opgang naar Pasen en laat ons hopen dat Pasen dan ook een keerpunt mag zijn in deze crisis. Ik dank je heel hartelijk voor dit interview.
Ja, en ik wou nog één ding zeggen. Ja. Ik heb er gisteren nog eens over nagedacht. Misschien kunnen we kunnen Pasen niet samen vieren, maar wie weet kunnen we in september terug op Bedevaart gaan met Radio Maria. Dat zou wel leuk zijn.
Dat is toch gepland, ja?
Dat is een beetje een hoop. Dat is nog wel ver weg, maar toch wel misschien wel bereikbaar om samen weer op de bus te zitten en dat allemaal samen te kunnen beleven. Dat zou leuk zijn.
Dat is goed. Genoteerd.
Oké. Dat zal er best zo.
Ja, Ilse.
Bedankt.
Zeer hartelijk zeer dank. Oké, dag.
Ja, dag.
Attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary.
So I'll cherish the cross, the rugged cross, till my trophies at last I lay.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden, nemen we de verzorgers stevig op in ons gebed dat ze mogen volhouden en vooral niet zelf ziek worden. En we gaan nu luisteren naar mevrouw Marie Madeleine uit het Brusselse Sint-Pieters-Woluwe. Een nog kwieke oma, maar die ook vanuit haar geloof een steun wil betekenen voor allen die eenzaam zijn in deze voor velen moeilijke periode. En ik hoop dat dit interview voor velen van jullie, beste vrienden, een hart onder de riem mag zijn. één woordje ter uitleg. Regelmatig valt er het Frans woordje in het gesprek, zoals confinement of confinatie, zoals zij het uitdrukt, wat dus zoveel betekent als opgesloten in quarantaine vertoeven.
Beste Marie-Madeleine, ik bel je op omdat ik mij herinner over een jaar of twee van een zeer mooie getuigenis die u hebt afgelegd op de radio. Nu, het was vooral een getuigenis over Gods vertrouwen in je leven. En ook bel ik je op omdat ik weet dat je alleen bent. En vooral nu in deze toch zware coronacrisis geen bezoek kan je brengen naar anderen, of je mag ook geen, of best ook geen bezoek ontvangen. Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Nu, zo zijn er heel veel luisteraars in deze situatie. En daarom toch eventjes had ik een keer willen horen hoe u het stelt, wat u allemaal meemaakt in die nu toch 3 weken die voorbij zijn. We zitten ook in de goede week nu. Hoe beleef jij al die dagen?
Ik zou zelfs zeggen, dat valt erg mee. Ik vind het fijn van zo geconfineerd te zitten in huis. Ik kan van alles, ik kan veel bedenken. Ik bid ook veel meer. Dat doet me wel veel deugd, want het bidden, dat ik zie dat ik dan echt meer vertrouwen heb op God. Hoe meer dat ik dat doe, dat ik me, ja, me toeleg aan vertrouwen geven aan God, heb ik ook meer vertrouwen. Dat geeft God. God geeft dat zelf. Ik moet er zelfs niks voor doen, zou ik zeggen. Ja. En dat vind ik fantastisch. Dat ik er zelfs niks voor moet doen. God geeft mij vertrouwen. En echt, hij geeft dat elke minuut. En ik vind, wat ik ook vind met deze confinatie, dat we moeten leren leven het moment. Het moment dat nu, ja. Deze moment. Ik ben met u aan het spreken. En dat is belangrijk. En niet denken op wat er gaat gebeuren binnen een half uur of wat dat er gebeurd is over een half uur. Het is belangrijk van te leven op het moment zelf. En ik denk dat dat ook veel maakt op vertrouwen op God.
Een beetje zoals Maria, die ook niet alles verstond op het moment zelf, maar zich volledig overgaf aan de Heer. Wat
ja,
er ook gebeurde.
Zoals Maria.
En,
ja,
echt. Kan jij je dagen vullen zo?
Ja, mijn dagen zijn nogal. Ja, weet u, ik mag nog. Gelukkig kunnen we nog, mogen we nog buiten,
nog buiten
gaan.
Hè? Ja.
Mogen we gaan wandelen. Maar wandelen doe ik niet heel graag. Alleen toch niet. Dus, maar ik heb mijn fiets. En dat is echt mijn compagnon. En die neem ik dan mee. En dan ga ik met mijn fiets, rijd ik overal heen. En ja, en daar is nog geen beperking voor. Dus nee. Ik mag, okay. Ik doe gemakkelijk 20 à 30 kilometer per dag.
Amai.
Ja, natuurlijk, het is wel een elektrische fiets. Hè. Ah, dat ja. Moet ik er wel bij zeggen. Want anders is het. Anders is dat niet mogelijk. Maar en dat nu dat het zo mooi weer is, profiteer ik er echt van. En ik vind dat heerlijk, want ik zie dan ook die lente, die bomen die allemaal teruggroen worden, de weiden waar dat groen opkomt. Ik woon nogal dicht bij de velden. Dus die geur, die lentegeur, dat is iets geweldigs. Ik vind dat fantastisch. Die bloemen allemaal. Ik vind het fantastisch. Dus daar heb ik dan heel veel plezier van. Mensen niet heb kunnen zien, daar heb ik ook heel veel spijt van. Ja. Maar gelukkig hebben we wel de telefoon. Ja. Heb ik wel ook langs de internet. En dus dat maakt ook veel. Ik vind ook dat gedurende deze tijd, als ik de mensen tegenkom die ik absoluut niet ken, we groeten elkaar en allemaal van verre. Is het allez, goede moed? Het is, ik weet niet, er is iets aan het gebeuren, zou ik zeggen, dat ik niet goed versta of dat ik wel versta, maar ik vind dat prachtig.
Misschien iets goeds dat naar boven komt bij veel mensen?
Ja, iets goeds dat van uit de mensen komt. Ja, ik vind dat die strengheid, als ik in de winkels vroeger ging, allee, over een maand, iedereen was bezorgd. Nu is dat veel minder. Ik vind dat de mensen veel rustiger zijn. Ik al voor het beginnen. We haasten ons niet meer zoveel. We doen het allemaal veel rustiger aan. Natuurlijk zien we elkaar allemaal wel een beetje van ver.
Nu, u bent nogal een actieve oma in het laatste...
Ik ben nogal een actieve oma. tot hier had ik toch nog sommige activiteiten, maar die heb ik allemaal moeten laten vallen. Dus,
Nu, ik denk dat u ook veel bezoeken deed. En
deed ik ook, ja.
Ja, u hebt nog het geluk van internet te hebben, dan hebt u ook visueel beeld met de familie en met anderen, maar veel... bejaarden die alleen zitten hebben zelf geen internet, hebben enkel die telefoon. Dus dan belt u ook regelmatig mensen eens op, zo?
Ja, die bel ik regelmatig op. Twee, drie dagen telefoneer ik en vraag ik hoe ze het stellen. En ik vind dat wel... in het begin was het moeilijk. Maar nu valt dat erg mee. De bejaarde mensen die antwoorden, dat gaat veel vlotter. In het begin was het veel moeilijker. Was het vlug afgesteld, zou ik zeggen. De telefoon was na 2 minuutjes was het gedaan. Maar nu is het al, wordt meer gepraat. De mensen hebben er veel meer deugd van. En ik begrijp het, want ik zit er veel mee in met die mensen die alleen zitten, die alleen maar de telefoon hebben ofwel de radio.
Hebt u zo getuigenissen van mensen die u dan opbelt, die echt alleen zijn, soms verdriet?
Ja, ik heb mensen die zeggen, ik zit hier alleen, voor wat dien ik hier nog, wat moet ik hier nog doen, ik kan niks meer doen, ik zit hier van heel de dag in mijn zetel en ik zie niemand en er is niemand die komt en de verpleging, die hebben allemaal een masker op en dat is dus heel vervelend, dat is niet gezellig. Dat geeft een afstand en dat vinden ze niet leuk. En ja, maar ik kan dat aannemen, hè, dat die masker moet. Dus in het begin, daar hebben ze wel moeite mee. En ze hebben verdriet dat ze hun kinderen en hun kleinkinderen niet meer zien. En die bellen ook niet regelmatig. En daar heb ik wel een beetje moeite mee. Dat ik denk, maar hoe is het mogelijk dat de kinderen of de kleinkinderen er niet mee bellen? Ja, dat ik me afvraag, doen ze dat niet? Ik weet het niet. Ja. Dat zeggen de mensen natuurlijk. Ik weet niet, de bejaarde mensen die hebben dat me gezegd. Als ze zo in een home zitten, ze mogen elkaar niet zien. Elk heeft zijn eten 's middags in zijn kamer. Als ze vroeger in een refectoire aten. Dus die hebben daar veel moeite mee. En ik heb daar wel heel veel compassie mee. Want ik vind dat nogal erg. Ik vind het voor hen veel erger als voor mij, zou ik zeggen. Ik vind dat vind ik het ergste. Ja. Ze zijn afgesloten, ze zijn uitgesloten, ze hebben geen moed meer, ze vinden hun leven niet meer prettig, ze weten niet waarom dat ze nog moeten leven, waarom dat ze daar nog zijn. Ja. Heb ik toch dikwijls dat ik die mensen hoor per telefoon. Dan zeg ik wel, allee, kom, kunt je de radio van Maria opzetten? Oh, verleden week heb ik iemand gehad en die had zo'n klein radiootje niet. Van de DAB hadden ze niet. Had ze niet. Dus kan Maria, Radio Maria niet opstellen. En dan heb ik gezegd, dat wil ik een keer, ik ga proberen van er eentje te kunnen hebben. En dan heb ik er eentje gevonden bij vrienden. Langs met de telefoon heb ik zo een beetje getelefoneerd naar hier en daar. Ja. En dan heb ik dat kunnen geven, af kunnen geven, in dat huis. Ja. En dat is, ja, en ik heb ze gisteren getelefoneerd. Ja. En ze zegt, oh, zegt ze, dat is zo prachtig, mijn leven is veranderd. Ja. Ja, dus u ziet, hè, u doet heel veel deugd aan de mensen van, met de Radio Maria. En weet u, die radio, dan ook het muziek, het is altijd religieuze. En dat vind ik heel, heel, heel belangrijk. Maar Radio Maria staat bij mij ook altijd volledig, bijna heel de dag op. Ja. Dus als ik wegga en als ik terug thuis kom, hoor ik die radio, die ontvangt me, die zegt, allez, ik vind dat wel heel goed. En als de mensen die radio hebben, dat ze die opzetten, want dat is echt heel, heel fameus goed. Ja. De uitzendingen vind ik allemaal heel, heel, heel goed. Ik heb er heel veel deugd van. De mis morgens om 9 uur, ofwel de zondag om 10 uur. Ik kan er echt niet als van snoepen, zou ik zeggen.
Maar dat betekent dat u als levenslustige oma toch heel veel goed werk kan doen? Proficiat.
Ik probeer. Ik ben zelf... Ik voel me nooit alleen. En ik wil dat altijd ergens rondbrengen. Zeggen, je bent niet alleen. En dat zeg ik altijd tegen de mensen. Je bent niet alleen. God is bij u. En die staat naast u. En die is bij u. En dat is iets belangrijks, dat is voor mij het belangrijkste. En als je dat hebt, hè, dan, ja, ik weet niet, dan, ja, dat is gegeven, denk ik. Want ik denk echt dat het gegeven is. Want als ik zo spreek tegen de mensen, dan voel ik dat ze zeggen, oh ja, die is een beetje geëlimineerd. En dat ben ik toch niet, want kinderen die zeggen dikwijls tegen mij, oh mama, het is niet goed, hè. Dus die zeggen, nee, ik weet niet, het is, als u met God bent, alles valt veel meer mee. Het gaat veel vlotter. Het loopt mee. Het is, ja, u moet echt veel vertrouwen hebben in God. En ik heb het vanmiddag nog meegemaakt met een kleinzoontje die in Frankrijk woont en die me getelefoneerd heeft en die gezegd heeft, ik heb de genetische ziekte niet. En ik had er zo voor gebeten. Ik had zo gezegd, ik had echt sinds een maand of twee heb ik ervoor gebeten dat die echt die ziekte niet zou hebben. Want in mijn familie zijn er veel en heeft het niet. En ik ben echt beginnen te wenen van geluk dat ik zeg, oh, mijn kleinzoon heeft de ziekte niet. Ik zeg, ja, God, dat bent jij. Jij hebt daar voor gezorgd dat kind niet ziek zou zijn.
Hoe beleeft u bijvoorbeeld de zondag, de heiliging van de zondag?
Hey, Abel, sinds dat ik nu dat we thuis moeten blijven, Abel, dat is mij echt opgevallen dat ik echt de zondag, dat is geen werkdag. Ik bid, ik neem een boek, maar geen een gewone leesboek, de Bijbel, ofwel een spirituele boek. Voor het moment bezig ben om te lezen en ik laat me zo stillen. Ik weet niet, ik ben, en ik neem ook, ik zet op de internet, zet ik dus het Heilig Sacrament. En dat vind ik fantastisch. Als u daarvoor zit, ofwel op een tv, kunt u dat ook hebben.
Ja, KTO is dat dan waarschijnlijk.
Ja, dat is KTO. Ja, maar dat is maar een paar minuutjes en dat is niet veel. Ik heb dat ondervonden, met... met de paus, ja. De mis van de paus, morgens om 7 uur. Om 7 uur is die mis en dan om 7:30 is gedurende een 8 à 10 minuten de uitstelling van het Heilige Sacrament. En ik vind dat zo prachtig, zo mooi. Ja. En daarna zegent de paus ons met het Heilige Sacrament. En ik vind dat daar is iets. Voor mij is er iets dat er gebeurt op dat moment. Ik weet niet wat. Ik zou zeggen, ik ben zoals Maria, dat ik zeg, wel, ja, ik weet niet wat dat er is, maar er is iets. Daar moet, daar gebeurt iets. God is echt daar. En ik vind dat iets prachtigs. Ja. Dat Heilige Sacrament, dat vind ik echt iets fantastisch. Dat vind ik... Ja, ik ben eraan verslaafd. Ik ben daar nu aan verslaafd.
Oké, dat kan
daar
geen
kwaad. Daar ben ik nu aan verslaafd, maar daar wil ik toch iets vertellen van het Heilige Sacrament. Hier in Pieters-Woluwe hebben wij een kerk en met een pastoor en die nogal heel regelmatig het Heilige Sacrament exposeert in de dag. Of dat hij gemakkelijk 24 uur zegt, nu is het 24 uur sacrament en dus de mensen komen, wij wisselen af. En dat gaat heel goed. Dat gaat echt heel goed. Je zou zeggen, dat is niet te doen, maar dat is wel te doen. En op een zeker moment, er was een dag, en ik was ook al voor het Heilige Sacrament. En ik zat daar, en op een zeker moment kwam op mij in, oh, maar dat is allemaal niks, en dat is niet waar, en dat is maar gewoon een stukje brood, en het is dit, en het is dat. En echt, van alles zo, u kent van al die gedachten dat men kan hebben, van te zeggen dat dat allemaal onnozel is, dat dat allemaal schone praat is en dat dan niks van waar is. En op een zeker moment heb ik achter het Heilige Sacrament, zag ik ineens een gestalte, een wit gestalte. En die me zegde, nee, ik ben echt daar. En het was weg. Dat heeft 2 seconden geduurd. Ja, dat kan bij mij er niet meer uit.
Dat verklaart uw levenslust en uw enthousiasme.
Ja. En dat is echt iets, dat heb ik echt gezien. En ik zeg, maar echt, en ik hoorde de stem, nee, ik ben echt daar. Ik ben waarlijk daar. En ik zeg, maar dat moeten we absoluut, want de mensen, er zijn veel mensen, en er zijn zelfs veel ook priesters, die daar beginnen over te twijfelen. En dat horen we heel dikwijls. En nu heb ik dat meegemaakt en dat gaan ze mij er niet meer uit krijgen.
Heel mooi, mooi. Nu, Marie-Madeleine, wat ik misschien nog zou willen vragen, je hebt het eigenlijk al voor een groot stuk gedaan, maar kan je misschien toch nog een keer een extra woordje richten, en ik zou het vooral richten naar die mensen die dus helemaal alleen zijn en misschien ook weinig bezoek krijgen, weinig telefoontjes en die constant in hun kamer moeten blijven.
Ja. Ah ja, ik zou en willen zeggen, houd er de moed erin. Houd echt standvastig moed en houd de hand van God vast, van Jezus. Neem de hand van Jezus vast en die gaat u verder brengen. En geloof erin, echt. En nu dat we in die week, in die passieweek zitten, met de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Zaterdag en Bloke Zaterdag, ik vind dat heel belangrijk. Dan echt zeggen, nu ga ik echt met Jezus stap voor stap die dagen meeleven. Maar meeleven in, hoe zou ik zeggen, rustig. Niet gelaten, zou ik zeggen. Zo, gelaten en zeggen, wel Jezus, ik ga met je mee. Maar jij draagt het kruis. Ik zal meehelpen, zoals Simon van Cyrene. Maar anders doe ik... Ik doe niets meer, want ik kan niets meer. Echt afgeven. En zeggen, ik zit nu in deze kamer en wil dat moet. Ja, met u, met hem. Hem meenemen en echt vragen van dat hij zou komen in de kamer, met hem meeleven. Dat ja. is het belangrijkste, vind ik, denk ik.
Het is een beetje een woestijnervaring, hè? Heel die ja. ontkadering ja. van corona. Het wordt, ja. Ik denk dat het een heel speciale goede week wordt, dat we nooit hebben meegemaakt, denk ik, in ons leven. En, ja. Ja, en dan hopen we natuurlijk met Pasen dat er toch een zekere kering mag zijn in deze crisis.
Of, ik hoop het. Ik ja. hoop het voor iedereen. Want iedereen, wel, voor de zieken ook en voor de mensen. En al die mensen die in een kamer zitten, dat ze niet denken dat ze verloren zitten. Wij denken eraan en wij bidden voor hen. Dus we zijn met hen bezig. Natuurlijk, ja... We hopen dat de kinderen en dat de kleinkinderen ook gaan manifesteren. En dat ze, en dat met Pasen, dat Jezus die verrezen is, dat die allemaal, ons allemaal met hem doen verrijzen. Dat zou het beste zijn, ja.
Beste Marie-Madeleine, het is met ja. deze gedachten en met deze hoop dat ik u ook zeer, zeer hartelijk wil bedanken, ook in naam van de luisteraars, voor deze heel mooie getuigenis. We wensen jullie echt het beste toe. We wensen u vooral een zeer mooie heilige week. En dan ook al op voorhand een zalig Pasen ook.
Ja, voor u ook. Dank u wel.
En eens tot wederhoren.
Ja, tot wederhoren. Dank ja. u wel. En beste en echt een zalig Pasen voor iedereen.
Dank u.
Dank u. Dag.
Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Er is overvloed en rijkdom in zijn huis. Zijn rechtvaardigheid houdt voor altijd stand. Ja, hij zal stralen als een helder licht in de duisternis. Omdat hij genadig en barmhartig en rechtvaardig is. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Het zal goed gaan met de man die zich ontfermt, met wie eerlijk zaken doet volgens het recht. Zo'n man zal telkens weer onwankelbaar zijn, tot in eeuwigheid. Wie rechtvaardig leeft, wordt door de mensen herinnerd voor altijd. En hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer. Nee, hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer, hij vertrouwt op de Heer.
Thank you.
Zalig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt, zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart op...
Beste luisteraars, dit waren de bemoedigende woorden van mevrouw Marie-Madeleine uit het Brusselse. In deze aanloop naar het paasgebeuren en het grote feest van Pasen, in nooit geziene omstandigheden, wou ik een mooie homilie laten horen die onze paus over enkele dagen gehouden heeft tijdens de dagelijkse mis 's morgens om 7 uur in het Santa Marta-huis en welke nu trouwens in deze periode telkens live wordt uitgezonden, zoals op KTO TV met Franse vertaling. En het thema van de homilie is geloof, volharding en moed. Deugden die we in deze dagen zeker goed kunnen gebruiken. En het was naar aanleiding van de lezing over een koninklijke beambte die Jezus opzocht en smeekte voor de genezing van zijn zoon. Maar we gaan toch eerst nog luisteren naar de West Coast Choir met Because He Lives, omdat Hij, Jezus, leeft.
I believe in the Son. I believe in the risen One. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen.
Questo padre chiede la salute per il figlio. Signore, rimprovera un po' tutti, ma anche lui. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete.
Deze vader vraagt gezondheid voor zijn zoon. Jezus geeft iedereen zowat een standje, ook naar deze man. Als gij geen wondertekenen ziet, dan gelooft gij niet. De koninklijke beambte blijft niet zwijgen, maar gaat door en zegt aan Jezus: Heer, kom toch, eer mijn kind sterft. En Jezus antwoordt hem: Ga maar, uw zoon leeft. Er zijn de drie dingen die nodig zijn voor waarachtig gebed. Het eerste is geloof. Wel, dikwijls is gebed slechts het opzeggen van woorden. Een mondgebed, maar zonder het geloof van het hart. Ofwel is het een zwak geloof.
Pensiamo a un altro papà, a quello del figlio endemoniato. Gesù rispose: tutto è possibile a quello che crede. Il papà, come dice, chiaramente credo, ma accresce la mia fede.
Denken we aan een andere papa met een bezeten zoon. Jezus antwoordt hem: alles kan voor wie gelooft. En de vader zegt duidelijk: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Gebed met geloof. Of wij buiten bidden of hier, de eer is er. Heb ik geloof of is het een gewoonte? Laten we aandachtig zijn als we bidden. Laten we beseffen dat de Heer aanwezig is. Dat ik met de Heer aan het spreken ben. En dat Hij bekwaam is om het probleem op te lossen. De eerste voorwaarde voor echt gebed is geloof.
La prima condizione per una vera preghiera è la fede. La seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. Alcuni chiedono e poi non viene la grazia.
De tweede voorwaarde die Jezus ons leert is volharding. Sommigen vragen iets, maar de verhoring volgt niet. Zij volharden niet, of opdat zij in de grond niet nodig hebben wat zij vragen, of opdat zij er het geloof niet toe hebben. Jezus leert ons de parabel van een man die 's nachts bij zijn buur brood komt vragen. Volharding doet op de deur kloppen. Of de weduwe met de onrechtvaardige rechter. Zij dringt aan en blijft aandringen. Dat is volharding.
Insiste, insiste, insiste. E perseveranza. Fede e perseveranza vanno insieme, perché se tu hai fede, tu sei sicuro che il Signore ti darà quello che chiede. E se il Signore ti fa aspettare, bussa, 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 alla fine.
Geloof en volharding gaan samen, want als je geloof hebt, zijt je zeker dat de Heer u zal geven wat ge vraagt. En als de Heer u laat wachten, klop dan, klop, klop. Uiteindelijk zal de eer u genadig zijn. Hij doet het voor ons welzijn, opdat we het gebed ernstig zouden nemen.
Prendere sul serio la preghiera. Non come i papagalli, no? Bla 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 e niente di più. Lo stesso Gesù ci rimprovera. Non siate come i pagani che credono l'efficacia della preghiera e nelle parole, tante parole, no? No. E la perseveranza lì, e la fede.
Het gebed ernstig nemen, niet als papegaaien. Bla bla bla, en dat is het. Jezus verwijt ons dat. Doe niet zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid aan woorden verhoring zullen vinden. Nee, dat is volharding. Dat is geloof.
La terza cosa che fa, che Dio vuole della preghiera, è il coraggio.
En het derde dat Jezus in het gebed wil, is moed. Men kan zich de vraag stellen, is er moed nodig om te bidden en voor de Heer te blijven staan? Ja, de moed om daar te staan, naar voren te komen en te vragen, bijna te dreigen, als ik dat zo mag zeggen. De moed van Mozes tegenover God, toen God het volk wou verdelgen en hem tot leider van een ander volk maken. Hij zegt, nee, ik samen met het volk. Moed. De moed van Abraham, wanneer hij onderhandelt over het lot van Sodom. En als er maar 30 zijn, 25, 20, dat is moed. De deugd van moed is erg nodig. Niet alleen in het apostolaat, maar ook in het gebed. Geloof, volharding en moed.
Coraggio. Coraggio di Abramo, quando negozia la salvazione di Sodoma. E se fossero 30, se fossero 25, se fossero 20, se, lì, coraggio. Questa virtù del coraggio ci vuole tanto, non solo per le azioni apostoliche, ma anche per la preghiera. Fede, perseveranza e coraggio. Fede, perseveranza e coraggio.
Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud, als het lijkt of er geen hoop is en er niemand van mij houdt. Als het leven veel te zwaar is en ik voel me zo alleen. Vader, wilt u mij dan troosten? Leg uw armen om mij heen. Neem mij in uw vaderarmen. Laat uw liefde mij verwarmen. Mag het wolkendek verdwijnen en uw licht weer voor mij schijnen.
En daarmee neem ik dan ook afscheid van jullie en wens jullie, beste vrienden, een intens, zinvol paastridium. Op Witte Donderdag in de Rots in de Branding zal u kunnen luisteren naar een meditatie, speciaal gebracht door priester Dirk van der Linden, over deze dagen naar Pasen, maar ook in het licht van de crisis die we vandaag doormaken en waar velen in de eenzaamheid vertoeven. En misschien juist daardoor beleven we deze dagen inderdaad veel intenser. Aan de lijve ondervinden we misschien sterker dan in de andere jaren deze eenzaamheid die ook Jezus kende. Eenzaam en verlaten, met zelfs een gevoel verlaten te zijn door zijn eigen Vader in de hemel. Beste vrienden allemaal, zoals onze paus zegt, veel geloof, volharding en moed. En ik zou er willen aan toevoegen, veel geduld.
Avir harim, tzalul ekayayim, vereach orani, nisa.
Hello, schon.